Crush, een liefdesgedicht. Ze rookt zich te pletter en hoest als een ketter. Haar fluimen zijn groen, maar ik zou haar wel doen.
Je hoorde een gedicht uit de eerste bundel 100 vet vrolijke verzen van Johan Stuur, de huisdichter van het weekblad Humo en mijn gast in deze aflevering van de podcast Drie Boeken. Nieuws over de opvolger van deze bundel hoor je trouwens achteraan in deze podcast. Ik ben Wim Oosterlink en ik vraag elke week aan een boekenliefhebber welke drie boeken wij volgens hem of haar absoluut moeten gelezen hebben. Johan Stuur staat in Humo als Johan Sebastiaan Stuur. Hij is 42 jaar, woont in Antwerpen en schrijft korte, hilarische gedichtjes, vaak geïnspireerd door de actualiteit. Ons gesprek ging over Gerard Reve als brenger van troost in melancholische donkere dagen, over humor, natuurlijk over humor, en over het beste Russische verhaal ooit geschreven. En op het einde leest hij op mijn vraag nog een eigen gedicht voor. Alle boeken en schrijvers die we noemen in deze podcast vind je handig opgelijst op de website wimoosterlink.be. Klikken op het kopje podcast 3 boeken. Deze aflevering is trouwens opgenomen in volle coronacrisis, dus op afstand. Johan zat thuis in Antwerpen, ik in Gent. Voilà. Veel plezier, veel luisterplezier met de drie boeken die je moet gelezen hebben, volgens Johan Stuur.
Ik schrijf eigenlijk al sinds mijn 15e ongeveer regelmatig korte, belachelijke gedichtjes. Vroeger had ik een website. Tegenwoordig heb ik dus Instagram en Twitter, waar ik die gedichtjes en ook andere flauwekul ook kwijt kan. Toen is mijn ontdekker Johanna Schijnaert, die mij volgde op Instagram, op een gegeven moment achter mijn rug om met een paar van die gedichtjes naar G. Mortier gestapt. En die zag het wel zitten om mij een rubriekje te geven, dus zo is dat begonnen. Ja, dat is sinds 2017, oktober 2017, dat ik nu dus elke week op pagina 7 een piepklein kadertje heb.
En is dat dan echt met een deadline zo, dat je denkt van, oh nee, ik moet mijn gedichtje nog klaar hebben?
Nee, nu toevallig hebben ze wel gevraagd of ik wat meer corona-geïnspireerde gedichtjes wou maken, omdat er ja, nog maar één onderwerp is. Maar meestal stuur ik eens in de zoveel tijd een hele lading versjes door. En dan zijn het dus nog altijd Guy Mortier en Johanna Schijnaert zelf die daaruit een selectie maken. Dat is voor mij een hele eer om van dat soort helden waardering en feedback te krijgen. Tja, dat zijn toch twee van de grappigste mensen die er zijn, vind ik persoonlijk. Dus ik weet soms niet waar ik het aan verdiend heb.
Waarschijnlijk aan de belachelijke gedichtjes zelf, zoals je ze noemt.
Wel ja, het moet zijn.
Okay. Zeg, jij bent, dat is niet je enige job, vermoed ik. Wat doe je? Je bent copywriter ook. Hè? Wat doe je eigenlijk daarnaast? Wat is dat precies? Wat houdt dat in?
Ja, ik ben freelance copywriter voor een paar grote klanten, vooral die ik misschien niet bij naam moet of mag noemen. Dat is wat hier brood op de plank brengt. Van mijn boekenverkoop kan ik ook niet echt leven.
Je bent niet alleen, denk ik.
Dus gelukkig kan ik dat ernaast doen.
En zeg eens wat dat dan concreet inhoudt. Is dat dan, wat schrijf je dan?
Dat loopt nogal uiteen. Dat zijn soms langere beschouwende artikels. Ja, voor Proximus onder andere, dat is meer een soort ghostwriting wat ik dan doe, maar ook product copy voor AS Adventures en zo, als ik dan toch ja, dat soort dingen. Mm-hmm. Dat is nogal uiteenlopend, maar die afwisseling is wel aangenaam op een manier.
En is het dan niet moeilijk om jouw humor die je in de gedichtjes steekt, om die dan weg te laten bij de teksten voor Proximus en AS Adventure, die wellicht dan ernstig zijn?
Ja, die onderwerpen lijnen zich meestal niet echt tot plezant doen. Hoewel, er zijn overlappingen, want AS Adventure vraagt mij ook af en toe om versies te maken. Dus ja, dat is een beetje commerciële uitverkoop misschien. Maar om bepaalde acties of producten in de kijker te stellen.
Ja. Dus daar kan je het ook wel, daar kan je er ook wel mee naartoe. Ja, oké. Okay. Zeg, jij hebt ooit nog in een bibliotheek gewerkt? Klopt dat? En wat moest je daar dan doen?
Ja, ik heb zelfs in meerdere bibliotheken gewerkt. Ja, dat was eigenlijk vooral back-office. Ik moest gelukkig weinig met bezoekers of klanten omgaan. Maar ja, dat was eigenlijk vrij saai. Digitaliseren van de collectie, gewoon titels invoeren en bibliografische gegevens. Enfin, ik heb dat eigenlijk wel vrij graag gedaan. Dat was zeker geen slechte job. En in een bibliotheek is altijd wel een prettige omgeving natuurlijk.
Maar het is niet dat je daar heel veel opgestoken hebt qua auteurs of zo, of qua boeken, dat je dacht van, oh ja, daar heb ik zoveel aan gehad. Nee, niet echt.
Niet echt, eigenlijk. En ik moet zeggen dat ik tegenwoordig ook nog maar zelden in bibliotheek kom, omdat ik, ik koop toch liever boeken. Ik vind het leuker om een boek als object te bezitten. Ik heb om die reden ook geen e-reader. Want ik zit al de hele dag op allerlei schermen te staren. En eigenlijk zijn mijn leesmomenten zo'n beetje de enige analoge activiteiten die ik beoefen. E-readers, daar begin ik voorlopig niet aan.
Zeg, je zei daarnet bij de gelukkig niet met klanten of met bezoekers. Waarom zeg je gelukkig? Ben je iemand die liever alleen is? Of?
Een beetje wel. Met een beetje overdrijving zou ik mezelf een halve kluizenaar kunnen noemen. Maar het is wel ietsjes verbeterd. Ik probeer mijn misantropie zoveel mogelijk te temperen. Maar dat is niet altijd even makkelijk.
Ja. Okay.
Ik heb niks tegen
mensen
op zich. De mensheid als geheel bevalt mij minder, maar dat is een ander verhaal.
Oké, goed. Je zegt, ik heb geen e-reader. Ik lees boeken liefst analoog. Analoog. Dus echt zo het boek zelf, het fysieke object. Betekent dat je dan ook echt zo'n boekenkast staan hebt thuis?
Ja.
En hoeveel staat daarin? Vertel eens.
Dat is zeker niet overdreven. Ik woon ook niet al te groot. Ik denk dat ik een kleine 1000 boeken heb. Dus dat is niet overdreven. Door ook af en toe wel weg om plaats te maken.
Ze staat vol, de kast.
Dus, min of meer wel.
En wat staat er vooral in dan?
Van alles. En ook weer niet, want ik ben nogal een uivrelezer en herlezer. Dat is iets wat ik eigenlijk steeds meer ben gaan doen in de loop der jaren, herlezen. Ik heb geen al te best geheugen en dan is het soms wel leuk om een favoriet boek voor een tweede of derde of vierde keer te lezen. Enfin, op de een of andere manier verdiept het de leeservaring het ook altijd wel. Ik denk dat Henny Vrienden in Humo eens heeft gezegd dat herlezen het ware lezen is. En ik geef hem daar wel gelijk in. Ik verdiep mij liever in een handvol lievelingsschrijvers dan dat ik ga liggen proberen om de volledige wereldliteratuur te verstouwen of alle nieuwe schrijvers op de shortlist van de grote prijzen te ontdekken of zo. Daar is toch geen beginnen aan. Het nadeel is dat ik soms wel een beetje te eenkennig dreig te worden. Dat probeer ik wel te minderen. Enfin, ik koop wel degelijk ook recente boeken.
Maar waarom zeg je eenkennig? Wat bedoel je daarmee?
Wel ja, dat ik dus nogal geneigd ben om vaak terug te grijpen naar dezelfde auteurs.
Dat je altijd hetzelfde pad dreigt te bewandelen, zoiets.
Ja, en ook vooral oude rommel eerder dan
nieuwe rommel.
Nieuwe rommel, ja.
Maar, sorry, ik onderbrak je daarnet, want ik denk dat je wou zeggen dat je nieuwe boeken dan gewoon ongelezen laat, vaak?
Vaak wel, niet altijd. Ik heb bijvoorbeeld onlangs het debuut van Annelien van Offel met veel plezier gelezen. Ik ken haar ook een beetje via de Sprekende Ezels. Hier is alles veilig. Daar was ik best wel van onder de indruk. Nu ben ik de nieuwe Brouwers aan het lezen. Kun je bezwaarlijk een nieuw opkomend talent noemen natuurlijk. Het is wel een recent boek.
En wat vind je ervan?
Ik ben er nog niet helemaal uit. Ik vind het zeker niet zijn beste tot hiertoe. Maar ja, het is wel weer prachtig geschreven natuurlijk. In alle verwarrenis die hij er expres heeft ingestopt natuurlijk, omdat het hoofdpersonage lichtjes aan het dementeren is. Mm-hmm. Ook al beweert hij zelf van niet. Dus ja, het is anders dan anders, maar toch weer vintage Brouwers natuurlijk.
Oké. We gaan eens kijken naar jouw drie boeken. Hè. Drie boeken waarvan je vindt dat we ze moeten gelezen hebben. Wat is
moeten is dwang.
Ja, maar daar gaan we voor, voor dwang. Nu is het van dwang. Wat is jouw eerste boek dat je gekozen hebt?
Wel, ik vond sowieso dat er iets van de grote twee in moest. Ofwel Gerard Reve, ofwel Willem-Frederik Hermans. Dat zijn echt wel mijn twee allerfavorietste schrijvers waar ik ongeveer alles van gelezen en vaak ook herlezen heb. Nou, mijn keuze is nu op Nader tot U van Gerard Reve gevallen, omdat ik toevallig weer in een Reve-periode zat op het moment dat je het mij vroeg. Maar het had voor hetzelfde geld ook iets van Hermans kunnen zijn. Nooit meer slapen, de tranen der acacia's, herinneringen van een engelbewaarder. Allemaal prachtig, maar ja, voilà. En Nader tot U.
Waarom Nader tot U? Vertel eens over het boek, waarover dat boek gaat.
Ja, het vormt eigenlijk een tweeluik, min of meer, met Op weg naar het einde, wat ervoor kwam. Het zijn zijn eerste brievenromans, zoals het dan genoemd werd. Dat is een vorm die hem heel goed afging, waar hij echt wel zichzelf een beetje heruitgevonden heeft nadat hij of zijn schrijverschap een beetje in slop was geraakt. Je had natuurlijk De Avonden gehad en Werd er Nieland. Dat is zijn allervroegste werk, wat ook prachtig is. Toen heeft hij een tijdje geprobeerd om in het Engels te schrijven. En ik ben eigenlijk blij dat dat mislukt is. Want het Nederlands van Reve is eigenlijk echt wel het mooiste Nederlands dat ik ken. Dus het zou zonde geweest zijn als hij voor de rest van zijn carrière in het Engels zou zijn gaan schrijven. Voilà. Mm-hmm.
Je zei de eerste van zijn brievenromans. Wat is dat precies? Wat bedoel je daarmee? Hoe ziet dat eruit?
Ja, het zijn eigenlijk reisbrieven die niet specifiek tot een bepaald persoon gericht zijn, maar het is eigenlijk gewoon een nogal losse manier van schrijven. Of ja, zo komt het alleszins over. Reven is niet iemand die het van de grote dramaturgische opbouw moet hebben. Ouwe hoort er schijnbaar maar een beetje op los. Maar er is niks tegen geouwe hoor, zolang Gods zegen er maar op rust, zei hij altijd. Dus ja, hij heeft natuurlijk later ook heel veel echte brieven gebundeld aan allerlei correspondenten, want ja, hij schreef vaak andere mensen aan. Zijn brieven aan Simon Carmichael zijn bijvoorbeeld heel mooi. Er is een mooie selectie ook brieven van een aardappeleter. Maar het is dus niet dat soort brieven dat in Op weg naar het einde en Nader tot U staan. Dat zijn echt langere verhalen eigenlijk. Het is moeilijk.
Maar het is niet dat het één verhaal vormt, of wel?
Jawel, het vormt wel een eenheid. Maar het is niet het soort romans dat bijvoorbeeld Hermans schreef met een echt begin en einde. Dat was in ieder geval niet de voor van Reve. Mm-hmm. Hij moest het meer echt van zijn stijl en zijn humor en zijn observaties hebben. Ja.
Mm-hmm. Je noemde God al even. Dat is toch het boek waarvoor hij voor de rechter gedaagd is, hè, toch?
Ja, het befaamde ezelsproces. Men beschuldigde hem, dus dat was in de jaren 60 ergens, ik weet het exacte jaartal niet, van blasfemie, godslastering dus, op basis van een passage in Nader tot U, die eerder ook al in tijdschrift Tirade was verschenen, als ik me niet vergis. Ik heb ze hier wel bij mij, misschien moet ik de passage even voorlezen. De mensen weten waar het over gaat. Het ging zo. Mijn Heer en mijn God, geloofd wezen uw naam tot in alle eeuwigheid. Ik houd zo verschrikkelijk veel van u, zou ik proberen te zeggen. Maar halverwege zou ik al in janken uitbarsten en hem beginnen te kussen en naar binnen trekken en na een geweldige klauterpartij op de trap naar het slaapkamertje op te komen, zou ik hem 3 keer achter elkaar langdurig in zijn geheime opening bezitten. Einde citaat. Dus ja, dat vond in die tijd niet iedereen even grappig. Dus dat God zich in de gedaante van een ezel aan hem openbaart en dat hij er dan geslachtsgemeenschap mee heeft. Ja. En daar is dan inderdaad tot een proces gekomen dat hij in 2 etappes gewonnen heeft. De pleitredes die hij toen zelf voor het hof heeft voorgelezen, die zijn ook gebundeld en die behoren eigenlijk ook echt wel tot het strafste wat hij geschreven heeft. Daarin zet hij heel secuur en heel serieus voor zijn doen zijn nogal speciale godsbeeld uit elkaar. En dat proces heeft ook echt veel betekend voor de vrijheid van meningsuiting en dat soort dingen waar men nog altijd niet over uitgeluld is. Reven heeft echt wel, ook qua homo-rechten en dat soort dingen, ook wel de nodige bakens verzet in zijn tijd.
Ja, ja, dat is natuurlijk echt iets waar je direct aan denkt bij Reven. De homoseksualiteit, maar vooral ook inderdaad zo het spelen met het christendom en het godsbeeld, katholicisme, het godsbeeld in zijn boeken. Is dat iets waar je dan zelf ook door gefascineerd bent? Ik wil zeggen, de persoon achter de schrijver, is dat iets waar je mee bezig bent? Of iets waar je zegt van nee, daar wil ik niks mee te maken hebben, dat hoef ik niet te weten?
Nee, ik ben op zich niet de grootste biografieënlezer, maar ik heb denk ik bijna evenveel boeken over Reven dan van, of als van Reven. Ik heb de 3-delige biografie van Noop Maas bijvoorbeeld echt verslonden. Hij heeft ook gewoon een waanzinnig leven geleid. En er zijn zo'n paar figuren die mij toch genoeg fascineren om alles over te willen weten en lezen. Mm-hmm. John Lennon is ook zo iemand. Er bestaan ook heel veel boeken en films over. Zwart.
Je zei dat je, toen ik jou contacteerde voor deze podcast, dat je in een Reven periode zat, of zit misschien nog altijd. Wacht, eerst, hoe ontstaat dat? Waarom beland je in een Reven periode?
Dat is een goede vraag. Ik denk dat dat meestal begint op momenten dat ik mentaal er iets minder aan toe ben. Het klinkt misschien contradictorisch, want Reven was zelf bepaalt geen vrolijke broek en schrijft veel over zijn depressies en zijn worstelingen met koning alcohol en weet ik veel, melancholie, misantropie ook. Dat zijn voor mij dus wel herkenbare gevoelens. En ik put altijd wel veel troost uit zijn werk op de een of andere manier. Niet dat ik mij mee vereenzelvig, want ik ben zelf geen homo, ik ben geen excentriekeling zoals hij was. Ik ben niet langer een alcoholist. Maar desondanks kan ik mij toch altijd wel heel goed inleven in wat hij vertelt.
Mm-hmm. Dus wat je doet, wat je zegt, is dat je dat eigenlijk in momenten waarin het moeilijk gaat, echt bewust gaat opzoeken, die literatuur van hem.
bewust. Ik denk dat dat intussen bijna een soort gewoonte geworden is. Enfin, ja, die periodes kunnen soms ook gewoon echt wel heel lang duren. Ik ben niet altijd, maar toch heel vaak wel iets van of over Reve aan het lezen. Je mag het echt wel een fascinatie noemen. Mm-hmm. Vrees ik.
Ja. Houd jij bij wat je leest? Heb je zo op papier of online of weet ik het, in een computer iets, een lijst waar je zegt van die boeken heb ik dit jaar gelezen?
Nee, vroeger deed ik dat wel, maar daar ben ik jaren geleden mee gestopt. Eigenlijk. Ja. Ik zie het ook niet op Goodreads.
Of zo. Of, daar zit ik sinds kort op. Ja.
Ik heb daar misschien nog wel ergens een account, maar
ik zal u zoeken.
Ik heb geen gebruik van. Ja, ik heb er denk ik nog niks op gezet, dus heeft weinig zin.
Nee, maar en lees je veel eigenlijk? Heb ik nog niet gevraagd. Mijn eerste vraag altijd, maar heb ik nog niet gevraagd.
Ja, wat is veel? Ik lees in ieder geval dagelijks. Het zou altijd wat meer mogen zijn. Ja, ik probeer in ieder geval tegenwoordig weer minder televisie en minder series te kijken en meer te lezen. Niet dat er iets mis is met televisie of series, maar op de een of andere manier vind ik lezen toch altijd een minder erge vorm van tijdverspilling.
Ik ga nog één ding vragen over Reve en Hermans en zo. Je zegt dat de twee groten voor jou Reve en Hermans zijn, maar waarom kies je dan Reve toch? Want ik vind dat ik heb die uitleg nog niet helemaal door. Waarom kies je Reve en niet Hermans? Heeft dat te maken met het feit dat Hermans, dat er bij Reve meer diepte zit voor jou, dat je daar meer die troost in vindt? Wat is de reden?
Nee, meer diepte zou ik zeker niet zeggen. En nog eens, ik had voor hetzelfde geld echt wel gewoon ook iets van Hermans kunnen gekozen hebben. Ik wou ze niet alle twee doen, omdat ze zijn tegelijk heel verschillend, maar hebben toch ook wel veel gemeen. Er is ook een briefwisseling trouwens tussen hen beide verschenen enkele jaren geleden. Die vriendschap is op een bepaald moment door Hermans opgezegd. Dus ze zijn gebrouilleerd geraakt. Wat waarschijnlijk onvermijdelijk was met die twee ego's tegenover elkaar. Maar ja, ik heb ze eigenlijk wel ongeveer even hoog zitten, allebei. Mm-hmm.
Ik vraag mij altijd af, als ik zo de briefwisselingen, ik ga dan sneller de briefwisseling van Brouwers bijvoorbeeld of zo met iemand anders gaan opzoeken. Ik vraag mij altijd af, zou dat nog altijd bestaan? Zouden schrijvers dat nog altijd doen en bijhouden? Ik neem aan van wel, maar ik vraag me dat wel af. Mm. Zo, de grote schrijvers van nu, zouden die dan ook met elkaar brieven schrijven of mails? Of WhatsApp-berichten? Gaan die dan gepubliceerd worden over 50 jaar?
Ik zou het bij God niet weten. Ik heb weinig tot geen grote schrijvers in mijn vrienden- en kennissenkring. Maar ik vermoed wel dat dat een stuk minder is dan vroeger. Ja.
Maar zo iemand als Erwin Mortier bijvoorbeeld, dat is toch echt ook het type, hoe die schrijft ook, om via brief te corresponderen met iemand of zo. Vind ik, ik weet niet.
Misschien wel. Nu noem je ook wel een andere Reveaan. Hij heeft een heel schrijnend boekje over de nadagen van Gerard Reve geschreven ook. Hmm. Dagen op het landgoed. Dat gaat dan over een vakantie die hij samen met Lieve van den Houten bij Gerard Reve in Frankrijk heeft doorgebracht toen Reve stilaan begon achteruit te gaan. Hij is uiteindelijk compleet gedementeerd, wat wel ook in die biografie van Op Maas misschien iets te gedetailleerd beschreven wordt. Het is eigenlijk echt heel erg hoe dat hij geëindigd is. Maar als wat op de een of andere manier fascineert mij dat dan toch ook weer. Zoals ik ook geen genoeg krijg van documentaires over de moord op John Lennon. Het is verschrikkelijk, maar ik wil het ook zien en weten.
Okay. Jouw eerste boek was Nader tot U van Gerard Reve. Wat is jouw tweede boek?
Wel, dat weet ik nog. Mijn tweede boek was Peterburgse Vertellingen van Nikolaj Gogol. Dat is nog zo'n tragisch figuur. Ik weet niet of jij vertrouwd bent met zijn werk of leven. Iets over hemzelf. Hij zou zichzelf uitgehongerd hebben op het eind van zijn leven, omdat hij zwaar depressief was en dacht dat hij bezeten was door de duivel. Doktoren hebben toen nog geprobeerd om hem te redden door bloedzuigers op zijn gezicht te zetten. Maar daar heeft zijn overlijden waarschijnlijk alleen maar in de hand gewerkt. En dat is een beetje een rare doodsoorzaak, maar het was gewoon ook wel een rare kwiet. En zijn bekendste boek is waarschijnlijk Dode Zielen. Dat is dan een roman. Een redelijk lijvige roman ook, maar die had eigenlijk nog veel lijviger moeten zijn, omdat hij Dode Zielen dus eigenlijk als trilogie had opgevat. Maar alleen het eerste deel is verschenen, plus een paar fragmenten van het tweede deel, en de rest heeft hij verbrand, omdat hij er niet tevreden over was. Dus dat bewijst dat ook onvoltooide romans meesterwerken kunnen zijn. Geldt ook voor alle romans van Kafka. Heeft ook nooit iets afgemaakt. Ja, wat Gogol dan betreft ben ik vooral fan van zijn kortverhalen. En in Petersburgse vertellingen staan er 7. De Nevsky Prospect, De Neus, Dagboek van een krankzinnige. Dat zijn allemaal echt wel juweeltjes die op een realistische manier heel geestig zijn en omgekeerd. Het bekendste verhaal dat erin staat, en zijn bekendste verhaal te koor, is waarschijnlijk De Mantel. Dat gaat over een door de weekse, nogal saaie ambtenaar die gepest wordt op het werk en die op een gegeven moment na lang sparen een nieuwe jas laat maken omdat zijn oude jas versleten is. Met alle doldwaze gevolgen van dien. Ik weet dat dat niet echt heel spectaculair klinkt. Maar ik ga niet proberen om de plot uit te leggen, want dat kan ik toch niet. En de mensen moeten het maar zelf lezen. Het is in ieder geval echt wel heel levendig en mind-blowingly straf geschreven. Dat zie ik niet alleen. Dostojevski heeft bijvoorbeeld gezegd dat De Mantel, dus het kort verhaal De Mantel, te grondslag ligt aan zowat alle Russische literatuur die erna is gekomen. Wat wel bijzonder is als je bedenkt dat het maar 40 bladzijden lang is, dat verhaal. Maar het heeft echt veel invloed gehad. En dan had ik ook nog een quote van Vladimir Nabokov. Het is ook niet de eerste, de beste niet. Zij heeft trouwens een biografie, een beknopte biografie over Gogol geschreven. Maar hij heeft gezegd over het verhaal De Mantel: met dit onsterfelijk verhaal werd Gogol de grootste kunstenaar die Rusland ooit heeft voortgebracht.
Wow.
Voilà. Dus ja. En als ik dan toch aan het name droppen ben, Virginia Woolf heeft wel eens iets van Gogol gelezen. Mijn held Jean-Marie Bergmans was grote fan van hem. Maarten Biesheuvel noemt De Mantel het beste verhaal uit de wereldliteratuur. Zelfs Arno Grunberg is er compleet zot van. Dus ja, wie zijn wij om die mensen ongelijk te geven?
Mm-hmm. Oké, okay, dus De Mantel in de Petersburgse vertellingen van Nikolai Gogol.
Ja. Ik moet er wel eerlijk bij zeggen dat ik het in het Nederlands gelezen heb. Mijn Russisch is een beetje roestig.
Pijnlijk.
Maar de vertaling van Charles B. Timmer is wel voortreffelijk, gelukkig. Okay. Dus, ja.
Ja. Zeg, je noemt Jean-Marie J.M.H. Bergmans. Mm-hmm. Je zegt mijn held. Vertel eens daarover, want hij is een... Vertel eens wie hij is voor wie hem niet kent.
Ja, blijkbaar zijn al mijn helden nogal tragische figuren op de een of andere manier. Mm-hmm. Ja, Bergmans wordt vaak weggezet als een marginaal en een zatlap. Wat hij ook wel was en waar hij ook wel mee koketteerde zelf. Maar ja, zijn verhalen zijn gewoon heel goed. Heel muzikaal. Het is eigenlijk... ja, een soort van literaire jazz. Soms is er geen touw aan vast te knopen, moet ik zeggen. Hij heeft ook zelf toegegeven dat bepaalde van zijn boeken, dat hij die geschreven heeft in een permanente toestand van dronkenschap en dat hij zichzelf totaal niks herinnerde van het hele schrijfproces. Maar nu ben ik niet echt reclame aan het maken waarschijnlijk voor hem. Maar hij heeft ook echt wel... niet al zijn boeken zijn even toegankelijk, maar ze zijn allemaal hard, maar mooi. En wat mij betreft ook ontroerend.
Heb je hem zelf gekend? Je spreekt alsof je hem gekend hebt.
Nee, helemaal niet. Ik heb hem wel één keer om een handtekening gevraagd op de boekenbeurs. Ik was toen maar 17 jaar, denk ik, zoiets. Hij zat daar heel zielig in zijn eentje achter een tafel met een pintje. Ik heb hem toen zijn nieuwste boek laten signeren. Daar heeft hij zonder één woord te spreken gedaan. Hij heeft er een verkeerde datum onder gezet. Hij zat er maar één maand naast. Pas op, dat schijnt nu vrij veel geld waard te zijn. Zelfs ongesigneerde exemplaren van veel van zijn boeken zijn heel moeilijk te vinden. Ja.
Nu, er is recent wel een bundeling van zijn werk verschenen.
Ja, dat wel.
Een jaar geleden.
Een best of. Ja. Een biografie ook. Maar of er ooit echt een verzameld werk komt, ik weet niet of daar een markt voor is of dat er van zal komen ooit. Mm-hmm. Misschien wel, ik hoop van wel. Mm-hmm. Maar
Oké, J.M.H. Bergmans, maar dat is een zijpaadje van... we hadden het over jouw tweede boek en dat was Gogol, de Petersburgse vertellingen. Gaan we naar jouw derde boek kijken? Wat heb je als derde boek gekozen?
Wel ja, ik dacht misschien een beetje speciaal te doen. En ik heb als derde boek gekozen voor een cartoonbundel van Kamagurka. De Holy Kama getiteld. Ja, mijn twee andere keuzeboeken hebben al zeker met elkaar gemeen dat er heel veel humor in zit. Dat is voor mij toch een onmisbaar ingrediënt om een boek verteerbaar te maken. Ik bedoel met humor dan niet per se grappen en grollen, maar ik hou van auteurs die tenminste wel in staat zijn tot relativering en zelfspot, wat niet van alle auteurs gezegd kan worden. Nu, dus Kamagurka is natuurlijk pure humor. Hoewel het eigenlijk ook wel op een bepaalde manier als poëzie of filosofie kan gekwalificeerd worden, vind ik. Ik heb deze bundel, de Holy Kama, gekozen. Ik heb er wel meer van hem in huis. Dit was de dikste, dus er staan de meeste cartoons in. En toevallig heeft het ook een voorwoord van Sam de Grave, toenmalig hoofdredacteur van Humo en nu dus mijn uitgever en beschermheer bij Borgerhoff en Lambrechts. Lambrechts is een man waar ik veel aan te danken heb. Ik kan misschien even citeren uit het voorwoord van Sam de Grave. In een eeuw waarin cartoonist het knelpuntberoep bij uitstek is geworden in de vaderlandse pers, voorziet Kama zowat alle binnen- en buitenlandse dag- en weekbladen van tekeningen en dat dan in bijberoep, want eigenlijk is hij voltijds artiest. En dat vat dat wel een beetje samen voor mij, vind ik, want ik weet niet hoeveel uren er in een dag zitten ten huize van Kamagurka. Maar wat hij in de jongste pakweg 50 jaar, want hij is daar wel even bezig, bij elkaar heeft getekend, dat is eigenlijk echt ongelooflijk. Als iemand ooit zijn verzameld werk zou willen uitbrengen, dan denk ik niet dat dat in één Billy boekenkast past. Hij is gewoon een bron die blijkbaar blijft geven en weigert op te drogen. En je zou denken dat na al die jaren het vet wel stilaan van de soep is. Maar ik heb de indruk dat hij gewoon alleen nog maar beter wordt. Ik heb heel veel bewondering voor Kamagurka.
Is hij voor jou qua humor dan een soort inspiratie? Of hoe verhoudt hij je tot zijn humor voor jouw eigen werk?
Mijn eigen werk zou ik in geen 100 jaar zelfs maar durven vergelijken met dat van Kamagurka. Maar ja, hij zal ongetwijfeld wel een inspiratie zijn. Ik heb wel een zwak voor flauwekul en absurdisme. Goomba vind ik bijvoorbeeld ook heel goed. Hij zal zelf de eerste zijn om toe te geven dat hij zwaar beïnvloed is door Kamagurka en dat hij zelfs misschien in het begin het een en het ander heeft gestolen van hem, maar die is toch ook weer heel andere absurdistische paden gaan bewandelen met de tijd. Goomba ook heel goed. Mm-hmm. Maar ja, Kama zelf, ik denk dat ons land niet al te veel genieën telt. En genialiteit is een woord dat ook veel te makkelijk in de mond wordt genomen. Maar Kamagurka is wat mij betreft wel degelijk een genie. En misschien juist omdat hij al zo lang bezig is, nemen we hem misschien te veel for granted, denk ik. Ik wens hem niet dood, maar het zou kunnen dat hij pas na zijn dood volledig naar waarde wordt geschat, denk ik. Want hij is echt wel een fenomeen. Mm-hmm. Een internationaal fenomeen.
Je hebt een verhalenbundel gekozen. Een ja, meer roman, brievenroman en een boek met cartoons. Je hebt geen poëzie gekozen. Lees je soms poëzie omdat je zelf gedichtjes schrijft?
Ja, wat ik doe, als het al poëzie is, is het poëzie met een heel kleine p. En ik lees eigenlijk ook veel te weinig poëzie. Dat had ik nog niet gezegd, maar een van de redenen waarom ik Van Reven nader tot u heb gekozen, is het feit dat, dat er achterin ook gedichten in staan. Geestelijke liederen, zoals ze worden genoemd. Dus op die manier zit er toch een beetje poëzie in mijn selectie. Die zijn vaak ook echt wel heel mooi, die gedichten van Reven.
Maar het is niet dat je daarnaast nog af en toe regelmatig poëzie leest?
Zelden, moet ik bekennen. Ik koop regelmatig poëziebundels, maar het komt er te weinig van om die ook daadwerkelijk te lezen.
Mm-hmm. Zelfde vraag met non-fictie. Lees je soms non-fictie?
Ook veel te weinig. Wel eens een muziek, bibliografie of
over John Lennon, liefst.
Ja, of de Beatles, of Gainsbourg. En af en toe ook wel wat de historische Geert Mak-achtige dingen. Maar ik zou best wel wat meer non-fictie mogen of moeten lezen. Mm-hmm. Ja.
Als je zegt, je koopt vaak boeken, waar koop je die dan?
Wel, het liefst koop ik die natuurlijk in de kleine, onafhankelijke, sympathieke boekhandels. Zoals er wel degelijk nog een paar zijn in Antwerpen en in Gent. Maar ik moet toegeven dat ik uit gemakzucht ook wel regelmatig iets door Bol .com laat leveren. Daar ben ik niet trots op, maar ja, het is zo verdomd gemakkelijk.
Oké. Ben je van plan om ooit iets groters te schrijven? Iets langers, iets groters, proza?
Nee, totaal niet. ik denk niet dat ik dat in mij heb. Voor mij is een column eigenlijk wat dat heb ik wel eens gedaan, sporadisch, maar is dat eigenlijk al veel werk? Ik vind het leuker om op een gecondenseerde manier een grap of een gedachte gewoon te vatten in een versje of een cartoon. Het zijn ook al meer dan genoeg columnisten bedenkt. De wereld gaat aan columnisme ten onder. En ik heb eigenlijk geen ambities op dat gebied. Hm. Mijn debuutbundel is nog steeds volop verkrijgbaar. En in het najaar, als alles naar wens verloopt, komt er dus een tweede bundel. En die zal normaal gesproken, behalve gedichtjes, ook cartoons bevatten. Die ik nog moet maken, ook al kan ik eigenlijk helemaal niet tekenen. Maar dat zien we wel.
Je maakt ons benieuwd.
Ja, maar die zal dus normaal gesproken ook bij Borgerhoff en Lambrechts verschijnen.
Als ze nog willen, zoals... nadat ze de cartoons gezien hebben, bedoel je?
Het contract is getekend, dus ik denk niet dat ze er nog aan eruit kunnen.
Zou jij tot slot nog een gedichtje van jezelf willen voorlezen voor mij?
Ja.
We zitten nu thuis wegens coronacrisis en zou je Daytripper willen lezen? Heb je dat bij je?
Ja, dat is een recent.
Ja, heel recent.
En voor mij doen een vrij lang gedicht.
Eigenlijk is dit een lang gedicht. Oké, goed. Doe maar.
Daytripper. Ik ga op vakantie naar het park en neem mee, sociale distantie, mijn FFP2, iets om te ontsmetten, een flesje Spa Bruis en zenuwtabletten, of nee, ik blijf thuis.
Dankjewel.
Graag gedaan.
Je hoorde Johan Stuur. In de Humo vind je hem elke week onder de naam Johan Sebastiaan Stuur. Ook op Instagram en Twitter trouwens. Wil je mijn plezier doen en het aan twee vrienden of vriendinnen doorzeggen van deze podcast met de boekentips? De naam is 3 Boeken. Je kan ook sterren en commentaar geven in de app Apple Podcasts, het vroegere iTunes. Doe dat zeker als je deze podcast wil helpen verspreiden. 3 Boeken wordt in letters geschreven. Alle boeken en auteurs die je gehoord hebt in deze aflevering staan opgelijst op de website wimoosterling.be onder het kopje Podcast 3 Boeken. Dat zijn de show notes. De 3 boeken van Johan Stuur nog eens op een rijtje. 1. Gerard Reven nadert tot u. 2. Nikolai Gogol, Petersburgse verhalen. 3. Kamagurka, de Holy Kama. Dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende keer.
Samenleving. Eeuwig branden in de hel is stukken minder vreed dan meedoen aan het gezelschapsspel dat samenleving heet.